Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn, grote groep. Een paar weken geleden was het televisiering gala. En dan reiken ze de prijzen uit voor allerlei mooie tv-programma's. En voor kinderprogramma's heeft dit jaar Zep Sport gewonnen. Hij wordt gepresenteerd door Ron Boshart. Misschien kennen jullie hem wel, dat is de broer van Carlo Boshart. Doet het ook al heel erg lang. En een paar jaar geleden, toen ik zelf nog bij de televisie werkte, had ik een keer een live programma wat ik moest regelen. Zaterdagochtend, heel vroeg, om 9 uur was het al live. En de eerste gast in dat grote programma was Ron Boshart. En het was een heel grote studio, heel druk en hectiek. En om 9:15 ongeveer kwam er een heel erg gestreste make-up dame naar me toe rennen. En die zegt, Ron Boshart is nergens te vinden. En hij moet nog in de make-up en we hebben nog maar een kwartier. Dus ik dacht, oké, geen stress, misschien komt het goed. Ik heb zijn nummer nog in mijn telefoon, want ik heb eerder met hem gefilmd. Dus ik dacht, ik bel hem eventjes heel snel. Dus ik bel Ron Boshart. En ik hoor aan de andere kant, oh, hallo, met Ron. Ik zeg, Ron, met Maurice, waar ben je? Ja, gewoon thuis, in bed, je belt me wakker. Zo'n klein beetje hard in mijn keel, nog 14 minuten. Ik zeg, we wachten op je. Toen zei hij, geintje joh, ik sta achter het podium met een kop koffie. Niet een heel leuk grapje op dat moment. Achteraf vond ik het wel grappig. Maar wat vooral bijzonder is natuurlijk, het is een man die al zo lang bij de tv werkt, dat het gevoel wat ik had, is dat, hoe kan dat nou, iemand met zoveel ervaring, hoe kan die nou er doorheen slapen door zo'n belangrijk evenement? Want ik heb ook wel eens een videoclip gemaakt met rappers. En ik heb geen vooroordelen over rappers, maar ze waren allemaal 4 uur te laat. Maar dat is gewoon gebeurd. Het is een feitelijke, het is niet een mening, het is een feit. Ze waren 4 uur te laat. Dus soms verwacht je dat niet, omdat je denkt, ja, maar Ron Boshart met al zijn ervaring, die kan toch niet te laat komen. Om het alles heel strak gepland bij de televisie, heb ik ook alle smoezen al gehoord over te laat komen. Want je moet natuurlijk altijd op tijd beginnen 's ochtends. En dan mensen hebben altijd allerlei externe omstandigheden waarom ze te laat komen. Er was één iemand die werd File Dennis genoemd. Die kwam overal binnen en zei, ja, File. Dus daarom was ik te laat. En een paar weken geleden kwam er iemand te laat voor een afspraak en die zei, ja, ik kan er echt niks aan doen, maar je moet begrijpen, ik heb geen kinderen, dus ik heb ook geen reden om vroeg wakker te worden 's ochtends. Dacht ik ook van, ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar het is wel fijn om andere mensen de schuld te geven als je te laat bent. En ik rij heel vaak natuurlijk hier naar Alsmeer toe voor een afspraak en ik ben niet zo vaak te laat, maar het is wel zo dat als ik moet wachten voor de brug in Vinkeveen, dan denk ik in mijn achterhoofd, als ze boos worden, dan kan ik zeggen dat het de brug in Vinkeveen was. En dat voelt dan toch minder alsof het je eigen schuld is. Vandaag kijken we in een serie Ontmoetingen met Jezus naar het verhaal van Lazarus. En dat is geen grappig verhaal, het is een heel ernstig verhaal. Lazarus, een goede vriend van Jezus, is eerst ernstig ziek en komt later te overlijden. En Jezus wordt gevraagd om daar naartoe te komen. Op het moment dat hij alleen maar ziek is. En Jezus is te laat in Bethanië. Te laat in de plek waar Lazarus is, waar hij ziek was. En dan staat er in de Bijbel, toen Jezus al wist dat hij eigenlijk hard nodig was in Bethanië, bleef hij nog 2 dagen waar hij was. En er staat niks in de Bijbel over een goede reden. En als hij aankomt eindelijk, dan zeggen de beide zussen, Martha en Maria, zeggen allebei tegen Jezus, Heer, als je nou hier was geweest, dan was het niet gebeurd. Zo herkenbaar. Is het toch een beetje, ja, is er eigenlijk wel een goede reden, want zo kennen we u niet. Dus laten we het verhaal samen lezen. Het komt zeg maar in een serie Ontmoetingen met Jezus. En we zijn eigenlijk ontmoetingen met Jezus in het Johannes-evangelie. En zo zijn we eind september begonnen met Nathanael. Het ging vooral over twijfel. En Arno heeft 2 weken geleden gepreekt over de Samaritaanse vrouw. Daar ging het om een ontmoeting van Jezus met iemand die iets anders in de kern van zijn hart heeft. Een ander verlangen heeft dan Jezus. En Jezus vertelt toen hoe hij zelf het levende water is. En vandaag gaat het om een ontmoeting met Jezus in een situatie van groot lijden, van grote pijn. En het staat in Johannes 11. En het is een wonder, en we weten allemaal wel hoe het afloopt. Lazarus, aan het eind loopt het goed af, want Lazarus staat op uit de dood. Maar Het is geen eenvoudig wonder wat even in 3 regels verteld wordt, zoals sommige andere wonderen wel. Soms komt Jezus ergens aan en is gelijk blinden weer die kunnen zien. Maar dit is best wel een heel stuk. Het is 44 versen. En het is lang, maar het geeft ook aan dat er geen snelle oplossing is. Dat het gelaagd is en dat hier veel in zit wat we ook voor ons in deze tijd kunnen gebruiken voor de momenten dat we zelf te maken hebben met pijn en lijden. En ik hoop dat we met jullie samen even kunnen lezen en hou hem ook bij de hand, want ik denk dat er een hoop mooie dingen in zitten waar we iets aan hebben vandaag. Het begint in Johannes 11 vanaf vers 1. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. En de zieke Lazarus was haar broer. En de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? En Jezus zei: telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. En nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden. Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal sterven. Zal leven, excuseer. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en het ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf en spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, die stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn. zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. De discipelen en Maria en Martha ook, die hebben de afgelopen 10 hoofdstukken van Johannes heel veel meegemaakt met Jezus. Er is een soort revolutie aan de gang, waarbij hun oude visie op geloof en God en op religie wordt vervangen door iets nieuws. En het nieuwe is een persoonlijke relatie met God. Iemand die je kan aanraken, waar je tegen kan praten, die direct ook terugpraat. Het is een andere manier van hoe God werkt en hoe God in elkaar zit. Daar worden ze mee geconfronteerd. En het wordt steeds mooier en mooier. En ze zien Jezus wonderen doen en ze zien Jezus spreken. En het wordt persoonlijk en praktisch en direct en dichtbij. En het wordt beter en beter en mooier tot Johannes 11. Daar ineens valt het tegen. Daar ineens lijkt het alsof Maria en Martha aan de grens zijn gekomen van wat Jezus eigenlijk kan. Dan ineens is het, ik dacht dat ik u kende. Ik dacht dat u iemand was die mij nooit zou teleurstellen, die overal een oplossing voor heeft. Maar het blijkt dat in het geval van Lazarus u er niks aan kan doen. Ik dacht dat ik u kende. Er is een hoop teleurstelling. En misschien is dat voor ons, of voor sommigen van ons, in bepaalde gevallen wel herkenbaar. We hebben allemaal een groot geloof. Soms een minder groot geloof, soms wiebelt het een beetje. Maar de planning van God snappen we eigenlijk vaak niet. Waarom duurt iets lang, wat ook misschien bij andere mensen weer sneller opgelost is? Soms bid je ergens voor, ik had het vorige week, ik bad voor iets waarvan ik dacht, dat is best wel ingewikkeld, maar binnen 3 uur was het opgelost. En dan denk je, hoe kan dat nou? Een klein wondertje daar, en op andere plekken zou ik ook wel een wondertje willen. Maar dat is niet zo. Sommige dingen duren heel lang, en we weten niet waarom. En hier in dit verhaal weten we nu uiteindelijk, we hebben al verder gelezen, dat het goed afloopt. Maar als je Martha en Maria bent op dat moment, als Jezus aankomt, dan weet je dat nog niet. Jezus arriveert in een hopeloze situatie, in een crisis, waar het gaat over dood, einde en wanhoop. En daarin komt er een verwijt, een teleurstelling. Ik dacht dat ik u kende, maar u was er niet toen ik u even nodig had. En de beide zussen hebben in hun ontmoeting hetzelfde begin. Heer, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. En het bijzondere van het verhaal is dat Jezus op die twee precies dezelfde beginnetjes een andere reactie heeft. En dat laat verschillende dingen zien van hoe Jezus in elkaar zit. En in die reactie zit ook een hoop emotie in de situatie, ook een hoop emotie bij Jezus. Het gaat alle kanten op. Er staat dat hij diep bewogen is, dat hij zich ergert aan van alles. En ook dat hij huilt. En dat diep bewogen is een moeilijk woord in het Grieks. En allerlei mensen hebben er een mening over wat het betekent. Ik zou denken, als het staat diep bewogen, is het vooral heel emotioneel als verdrietig. Maar het betekent ook iets van woedend of heel erg boos. En waar is hij dan zo boos over? Niet op de rouwende zussen, want die hebben alleen maar pijn. Wel op het kwaad en op de ellende in de wereld, op de zonde. Op de oorzaken die hebben geleid tot de dood van Lazarus. Het is niet van God. Het is ellende en het raakt hem. Maar er is ook een woede en vooral die ergernis gaat ook vooral over bitterheid. De mensen die daar staan te weeklagen, te huilen, te rouwen. Het hoort bij de gewoonte van die tijd dat je een week lang gaat rouwen bij zo'n graf. Die zijn verbitterd over iets wat niet goed afgelopen is. En die bitterheid, dat ergert hem, want het raakt in de relatie met God. Bitterheid wil eigenlijk zoiets zeggen als in, God heeft het niet goed gedaan en er is niks meer aan te doen. En Jezus komt in dit verhaal niet zozeer om Lazarus tot leven te wekken, als wel om die wanhoop te lijf te gaan. Het gevoel bij mensen, het komt niet meer goed. Het is een hopeloze situatie. Jezus is van de hoop. Deze mensen zijn hopeloos en Jezus komt hoop brengen. En vanochtend is dat ook het thema waar ik met jullie naar wil kijken. Na de twijfel van de eerste ontmoeting en de leegte van de tweede bij de Samaritaanse vrouw is hier Jezus die komt moed brengen, die komt hoop brengen. En zijn boodschap in Bethanië met al die rouwende mensen en de rouwende zussen is wanhoop niet. En Tim Keller zegt ergens, zorgen maken is niet goed, want zorgen maken is eigenlijk de vraag, heeft God het wel in de hand? Heeft God het wel onder controle? En bitterheid is de overtuiging dat God het niet in de hand heeft. En het is allebei niet bijbels. Het is niet wat bij Jezus hoort. En Jezus komt naar Bethanië met een hele heldere boodschap. En hij zegt, ik ben de opstanding. Dus wanhoop niet. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar een paar dingen uit deze tekst. Hoe Jezus omgaat met de wanhoop die hij aantreft in Bethanië. Het verlies van moed bij het huis van Lazarus en bij het graf. Jezus stapt als het ware binnen in deze crisissituatie en er zijn huilende mensen. Er zijn mensen die hem verwijten dat het allemaal gebeurd is en dat hij misschien anders had moeten handelen. Zijn beste vriend is overleden en ook begraven. En het is een dreigende plek. Want de discipelen waarschuwen hem, pas op, ga dan niet weer terug naar Jeruzalem, want vorige keer wilden ze daar stenigen. Het is een plek waar hij gevaar loopt. Een verhaal over Jezus die wanhoop te lijf gaat. En hij doet dat eigenlijk doordat hij 3 ontmoetingen heeft. De serie heet ook Ontmoetingen met Jezus. In dit verhaal zijn er eigenlijk 3. 2 zussen en als laatste de menigte wenende, rouwende mensen. We beginnen met de ontmoeting met Martha. Martha en Maria hebben allebei, daarop heeft Jezus een verschillende reactie. Terwijl de zussen dezelfde constatering hebben. Dezelfde verwijt en verwondering. Heer, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. Maar Martha krijgt een soort theologisch verhaal. Het is wel een beetje abstract. Het is heel erg waar en het is ook bemoedigend. Maar het is wel een theologisch verhaal. Er staat, Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zegt dan, je broer zal uit de dood opstaan. En Martha zegt, ja, dank u wel. Dat is een mooie troost dat ooit ver weg, over een hele lange tijd in de hemel, ik mijn broer wil zelf zien. Maar ze zegt niet, maar je voelt aan het verhaal, ze zegt eigenlijk, mooi verhaal, daar heb ik nu helemaal niks aan. En misschien is dat voor ons soms herkenbaar. In een tijd van moeilijkheden kan je wel zingen, je kan God aanbidden, je kan in de kerk een mooie preek horen. Maar heb ik daar nu iets aan? En Jezus die voelt het aan, die komt daarna gelijk tot de kern. Niet straks, niet later, niet ooit. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Nu, hier, voor je neus. En wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft in mij, leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Dus Jezus presenteert haar een goddelijke waarheid over hoe de relatie met God in elkaar zit. En Jezus is niet gekomen om bepaalde wonderen te doen, om bepaalde omstandigheden te veranderen. Hij is zelf de opstanding. En als we hem kennen, dan kennen we die opstanding. En in Psalm 23 staat zo heel mooi, al gaat mijn weg door een donker dal, u nodigt mij uit aan tafel. Het is het donkere dal en die intimiteit met Jezus, dat hoort bij elkaar. Als we Jezus kennen, dan kennen we de opstanding. Nou, wat betekent dat? Wat kunnen we daarmee doen? Ik denk dat Jezus ons sowieso uitdaagt om groter te bidden. Om de intimiteit te verdiepen en ook grotere dingen te vragen, grotere dingen te bidden. Want dat is wat je hier ziet gebeuren. In de tijd dat Lazarus nog ziek was, ging er een verzoek naar Jezus. Oké, dit is iets om voor te bidden. Lazarus is ziek, moeten we voor bidden. Als Lazarus dood is, is er wanhoop. Dan wordt er niet meer gevraagd aan Jezus om iets op te lossen. Dan is het alleen maar een verwijt. Dan gaat het niet per se hier over ziek en dood, maar wel over een beetje moeilijk en heel erg moeilijk. Over kleine dingen om voor te bidden en grote dingen om voor te bidden. En ik vind het zelf ook moeilijk. Het is vaak makkelijker om voor iets te bidden waarvan je denkt, er is wel een aannemelijke kans dat het sowieso misschien gaat gebeuren. En als ik er dan voor bid, dan word ik ook niet teleurgesteld. Maar als je voor iets heel groots bidt en iets heel ingewikkelds, dan is de kans ook groter dat je dan misschien teleurgesteld raakt. Of teleurgesteld raakt in God. En wat ik dan mooi vind in het Nieuwe Testament is hier ook, de boodschap die naar Jezus toe gaat, op de andere plek waar die is, is alleen maar, Heer, uw vriend is ziek. Niet, Heer, wilt u hem genezen? Of Heer, ik heb een oplossing bedacht, vindt u het ook een goed idee? Nee, Heer, uw vriend is ziek. Gewoon het probleem. En ik was laatst een gesprek met een andere voorganger en die zei ook van, ja, ik schrijf in mijn gebedsdagboek gewoon de puzzel Ik heb ook de oplossing niet. En ik bid over de puzzel. De puzzel in mijn leven, de puzzel in de kerk. Gewoon het probleem bij Jezus brengen. Ik zeg niet dat het beter is dan dat je dan de oplossing bidden. Ik zeg alleen dat ik het zelf de komende tijd ook meer ga doen. Het probleem bij Jezus brengen en niet de oplossing forceren. En dan kijken, als we groot bidden, verwachten ook dat er een grote oplossing komt. Want de basisveronderstelling zit er wel bij de zussen. Ze gaan ervan uit dat als we gewoon deze boodschap bij Jezus brengen, dat hij ook met een oplossing komt. Dat is Martha. Dan Maria. Zelfde constatering. Heer, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. En een hele andere reactie van Jezus. Er staat, diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken. En Jezus begon te huilen. Dus dezelfde constatering. En Jezus nu niet een heel theologisch verhaal, maar hij heeft er geen woorden voor. Hij komt als het ware langs zij bij Maria. Hij begrijpt haar pijn. Hij begrijpt haar lijden en hij lijdt mee. Hij barst in tranen uit. En wat die twee reacties laten zien is dat Jezus helemaal mens is en helemaal God. Soms drukt Jezus even ons met de neus op de feiten. Dit is het plan van God. Dit is hoe geloof werkt. En andere momenten lijdt hij mee. Is hij dichtbij en zegt hij ja. Het is gewoon echt een hele vervelende situatie en het doet mij pijn dat het zo is. En bij Maria komt hij niet met een oplossing, maar is hij vol medelijden, vol begrip. En hij begint ook te huilen. En voor ons is dat ook een ingewikkeld spanningsveld. Om ons heen, in onze eigen gemeente ook, en daarbuiten onze familie is er ook pijn en lijden. We zien het vaak en veel. Wanneer moet je nou zeggen, joh, het komt goed, God heeft het in de hand. En wanneer moeten we langs zij komen, medelijden, even geen woorden voor. Het is een lastig spanningsveld om aan te voelen. Maar het is wel duidelijk dat ook Jezus niet altijd met een pasklaar antwoord komt. Met een pasklaar verhaal. Er is een mysterie waarom het zo is. En er is een mysterie waarom er dingen zijn in ons leven die we niet begrijpen. Maar Jezus komt langs zij. Vol medelijden. Hij weet al wat er gaat gebeuren. Want hij weet al dat Lazarus zometeen uit de dood zal opstaan. Maar hij komt eerst langs zij. Geen universele wijsheid. Het is nu niet leuk, het is nu zwaar en verdrietig en Jezus lijdt ook. En het geeft vooral aan dat wij geloven niet in iets, maar in iemand. Een echt persoon die ons lijden ook meevoelt. En de derde ontmoeting die Jezus heeft in Bethanië is met een hele meute huilende mensen bij het graf of bij het huis van Lazarus. En daar zit vooral die ergernis. Omdat ook die gemeente hem als het ware verwijt van waarom heb je het zo ver laten komen? Als je op andere plekken blinden kan laten zien, als je zieken kan genezen, waarom heb je het zo ver laten komen? In de Bijbel zien we weinig dat een groep eigenlijk volgelingen van Jezus toch zo kritisch is op Jezus zelf. Er zijn natuurlijk wel vijanden van Jezus, maar dat het eigen gevolg zegt van ik snap het niet meer. Dat zien we niet zo vaak. En daarom is het verhaal misschien ook zo lang. Het is ingewikkeld en gelaagd. En het is ook moeilijk om direct te vertalen naar nu, omdat opstaan uit de dood, wij zien het in onze tijd niet. Maar wel grote wonderen en kleinere wonderen. En vooral voor mensen die weinig veranderingen zien in hun eigen situatie en misschien ook veel voor gebeden hebben, dan is een verhaal over een snelle genezing niet altijd hoopvol. Maar deze is ingewikkelder en dieper. Het gaat over wanhoop en moed. Bij Lazarus zien we niet snelle resultaten. In de helft van Johannes, ongeveer tot met hoofdstuk 11, vers ongeveer precies het midden, hebben we gezien wie Jezus is. Dat de Zoon van God is. En nu, dit is het kantelpunt van het Johannes-evangelie, zien we wat hij komt doen. Vanaf nu af aan gaat het richting het kruis. En het belangrijkste wat ik daarin lees, en wat ook het mooiste is dat Jezus bij het graf van Lazarus een stap vooruit doet waar andere mensen terugdeinzen. Het is een heel mooi beeld. Waar er ellende is, waar er dood is, in het graf, waar het stinkt, daar zegt Jezus, haal de steen weg. Het is een stap vooruit. En in onze situatie, waar er pijn en lijden is, doet Jezus een stap vooruit. Terwijl andere mensen logischerwijs terugdeinzen. Omdat het eng is, omdat het gevaarlijk is, omdat het pijn is. Maar zo ken ik Jezus en dat heb ik ook nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Zelf stappen zetten in een wereld die onzeker is. Waar mensen terugdeinzen, doet Jezus een stap vooruit. Grote steen, doe open. Ik ben niet bang. En voor Jezus is het een tweede stap. Hij heeft ook een stap gezet. De eerste stap was überhaupt terug te gaan naar Judea. Waar ze hem willen stenigen. Dat was al een stap richting zijn eigen gevaar. En nu doet hij een stap het graf in. Hij zegt, ik ben de opstanding. En hij doet als het ware een stare down. Als twee boxers die voor de wedstrijd elkaar diep in de ogen kijken. Doet hij een stare down met de dood. Een stap vooruit. En ik was laatst weer ergens bij een heel zo'n lied aan het zingen. En er is zo'n lied van het vorige album. En dan zingen ze zo. Ik ga met vreugde een strijd aan, want daar is God aanwezig. Of daar bent u, Heer. En de eerste keer dat ik het zong, dacht ik van, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zingen. Een strijd aan, ellende aan, want daar is de Heer. Maar het is wel zo. En hoe meer ik het dan weer zie, denk ik van ja, inderdaad. De strijd kunnen we met vreugde aangaan, want daar is God aan het werk. God doet een stap vooruit in het graf, in de ellende, in de duisternis. Waar wij liever niet willen zijn, maar daar is hij wel. Wanhoop niet is de boodschap. Die derde ontmoeting is met de wanhopige weeklagers. En Jezus komt op die manier brengen naar ons in dit verhaal. Moed vanuit de waarheid dat hij de zoon van God is. Vanuit het medelijden wat hij doet met Maria. En dat hij er voor ons wil zijn waar de pijn het allergrootst is. Waar niemand naar binnen wil. Haal de steen weg, zegt hij. En dan tenslotte blijft dan toch nog de vraag, waarom was hij nou te laat? Als er heel duidelijk in de Bijbel staat dat er geen goede reden was. Er was geen storm op het meer met tegenweer en wind. Er waren geen boze Romeinen of Filistijnen. Er staat heel duidelijk in de Bijbel, er is geen reden waarom Jezus nog 2 dagen wacht. Maar is er echt geen goede reden? Aan het begin staat er, deze ziekte loopt uit op de eer van God. Dat vind ik een hele moeilijke zin. Want als Lazarus straks opstaat, ja, dan wordt God inderdaad geëerd. Maar waarom komt Jezus dan te laat? Komt hij dan te laat voor meer dramatisch effect, dat het dan een groter wonder is? Zou bij ziekte het een beetje bijzonder zijn en nu het opstaan uit de dood is het extra bijzonder? Dat kan het niet zijn. Als Jezus huilt, als er staat in vers 35, Jezus huilt vlak voor hij het graf binnengaat, dan wordt het woord voor huilen maar 1 keer in het hele Nieuwe Testament gebruikt. Het is een heel ander soort huilen dan al het andere huilen in de hele Bijbel. Het is een huilen wat groter is dan een overleden vriend of verdrietige zussen. Het gaat over de grotere zonde, pijn en ellende van de wereld. Over het kwaad. Met Lazarus komt het goed. Maar hij huilt vooral over zijn eigen dood die er aankomt. Want de leiders in Jeruzalem zijn al woedend op hem. En zo gauw hij Lazarus uit de dood zal laten opstaan, betekent het automatisch dat het een begin is van zijn eigen begrafenis. Als hij het graf open doet, is het niet zodat Lazarus eruit kan. Maar hij weet als Lazarus eruit gaat, dat hij erin gaat. En dat is de essentie van het verhaal. Als Lazarus opstaat, betekent dat dat er zoveel kritiek komt, dat er zoveel ellende van komt, dat Jezus weet dat zijn begrafenis dichterbij komt. En er staat vlak aan dit verhaal, staat er vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. En dan staat er vlakbij, kijk hoeveel Jezus van Lazarus houdt. De liefde van Jezus komt gelijk terug hier vlakbij. En dat slaat op ons. Zoveel houdt Jezus van ons. Dat hij het graf van Lazarus binnengaat. Niet vanwege Lazarus, maar omdat hij er zelf in gaat. En als Lazarus dan uit het graf komt, dan is er ook geen applaus of een nabeschouwing op het wonder. Maar Jezus is direct bezig met het welzijn van mensen, van Lazarus. En hij zegt alleen maar, maak de doeken los. Zorg voor Lazarus. 3 ontmoetingen met hetzelfde begin. En voor onze gemeente als groep die om elkaar heen staat en best ook wel veel ellende heeft, laten we kijken wat we hiermee kunnen. Elkaar de waarheid vertellen dat God dichtbij is. Dat Jezus omziet naar een ieder. En dat Jezus zelf de opstanding is. En dat we naast elkaar staan in medelijden en in begrip. Dat we groter bidden. En dat we duidelijk nee zeggen tegen wanhoop, bitterheid, hopeloosheid. En met Jezus een stap naar voren zetten. Naar binnen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het bijzondere verhaal van Lazarus. Dank u wel dat Jezus dicht bij ons wil zijn. Dat u uw zoon naar de aarde gestuurd heeft. Voor verzoening, voor relatie hier. En om de pijn en de zonde te lijf te gaan. Heer, het spijt ons waar we wanhopig waren. Waar we misschien de moed verloren hebben. Heer, wilt u met ons zijn? Wilt u ons leiden in de blik gericht houden op u, Heer? We weten dat u de opstanding bent. Dat u dus speciaal voor ons bent. Wilt u ons hoop geven? Wilt u ons helpen als gemeente om elkaar heen te staan? In medelijden waar dat nodig is. En wilt u ons helpen om het goede nieuws, Heer, dat u de opstanding bent en voor ons aan het kruis gestorven bent. Om dat en ieder te vertellen en elkaar mee te bemoedigen. Heer, zo bid ik tegen wanhoop en voor hoop en voor moed. Wilt u met ons zijn als gemeente? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.